Je luistert naar Over Kanker Gesproken, een podcast van Huis aan het Water over kwaliteit van leven met en na kanker. Mijn naam is Michel Daanen. In deze aflevering een gesprek met Nicolien van Rooij. Nicolien heeft een jarenlange ervaring als oncologisch verpleegkundige. Momenteel is ze communicatietrainer bij het Antonie van Leeuwenhoek ziekenhuis. Daarnaast is ze consulent en regiocoördinator bij Care for Cancer. Hierdoor kent ze zowel de kant in het ziekenhuis als de situatie bij de mensen thuis. In deze podcast vertelt zij inzichten vanuit beide gezichtspunten.
Nicolien, om te beginnen, wat is jouw connectie met kanker?
Mijn connectie met kanker is dat ik in de oncologie werkzaam ben sinds mijn diplomering als verpleegkundige. Dat is eind jaren 80, begin jaren 90. Ik ben in 92 naar het Antonie van Leeuwenhoek ziekenhuis gegaan. Heb daar de opleiding oncologieverpleegkundige gedaan. Dus ik werk sindsdien al in oncologie. Ik ben nog steeds werkzaam in het Antonie van Leeuwenhoek, maar niet meer als oncologieverpleegkundige. Ik werk daar inmiddels nu als trainer.
Wat voor trainingen geef je daar?
Ik geef daar vooral trainingen aan sowieso zorgverleners die met kankerpatiënten werken. En dat is het grootste deel verpleegkundigen die in opleiding zijn tot oncologieverpleegkundigen, maar ook begeleid ik intervisiegroepjes, vrijwilligers die in het AVL werken. Die krijgen ook twee keer per jaar een training als ze net in huis zijn. Die doe ik. Het gaat dan ook over communicatie met de kankerpatiënt. En het gaat eigenlijk altijd over de impact van kanker, wat dat met iemand zijn leven en kan doen. Welk gedrag dat iemand daarop kan hebben. En hoe je dus als hulpverlener of vrijwilliger of wat dan ook daarmee om kan gaan.
Kun je daar dus een tipje van de sluier oplichten hoe dan zo'n training eruit ziet? Als het gaat om communicatie met mensen die getroffen zijn door kanker. Wat is daarin belangrijk?
Nou, daarin is om te beginnen belangrijk dat, dat ik mensen meeneem in de impact die kanker heeft. En dat in ziekenhuizen, ik heb bijvoorbeeld een groep laboranten, en dan gaat het bijvoorbeeld over, ja, dan moet een patiënt opeens huilen. Of dan moet hij lang wachten voordat hij aan de beurt is, dan wordt hij heel erg boos. Dus het gaat over het uitvergroten van emoties. En dat dat dus heel erg te maken kan hebben met angst en onzekerheid die een patiënt op dat moment ervaart ten gevolge van de diagnose kanker en de onzekerheid die dat meebrengt. Dus het gaat altijd over, ja, wat is de impact van kanker, wat doet het met iemand en hoe merk je dat dus in jouw contact met die persoon?
Ja, want hoe zou je dat samenvatten? Wat is de impact van kanker in het leven van mensen?
Nou, ik denk dat het bijzonder ontwrichtend is. Ik heb een tijd terug een psycholoog op de radio horen zeggen, kanker is niet alleen een lichamelijke ziekte, maar ook een geestelijke ziekte. Nou, ik zal niet zeggen dat het een geestelijke ziekte is, maar het heeft wel enorm effect op je geestelijk welbevinden. En er wordt enorm veel gevraagd van je veerkracht en je geestelijke vermogens tot aanpassing. Ik heb in het AVL hadden wij een geweldige psychiater die ook ons opleidde en patiënten begeleidde, maar ons ook heel veel daarover kon vertellen. En die had het altijd over veerkracht en over gezondheidsvaardigheden die mensen hebben. Je moet als kankerpatiënt heel hard werken om in een nieuwe realiteit waar je in terecht bent gekomen, je hoofd overeind te houden en je weg te vinden. En na het fase van behandelen ook weer, ja, een leuk leven te gaan krijgen.
Ja, in het geval dat je kan genezen en ja, als je niet kan genezen, dan
ja. Ja.
Proberen ja, toch kwaliteit van leven te behouden.
Ja, 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 absoluut. Kijk, en we hebben zeker sinds de toen ik begon, begin 90 jaar en nu, zijn er natuurlijk steeds meer mensen die wel overleven na een kankerbehandeling. En veel meer mensen hebben ook te maken wel met die late effecten, met het draad weer oppakken. Vermoeidheid is een punt wat eigenlijk nog enorm niet in 100% van de gevallen opgelost is. Dus kunnen mensen nog terug naar hun oude werk. Of er zijn mensen die komen nooit meer op hun oude niveau. Nou, dat vind ik nogal ontwrichtend.
Ja, zeker. Dat is het ook.
Ja. Ja.
En dat heb jij zo zien gebeuren in de loop van decennia eigenlijk, hè? En welke ontwikkelingen zie je daar nu in? Je zegt in ieder geval 1 is dat meer mensen overleven. Zie je dan ook een ontwikkeling aan de kant van de zorgverleners in hoe ze omgaan met kanker?
Nou ja, er is natuurlijk wel steeds meer kennis over kwaliteit van leven. En er wordt ook nog steeds heel veel onderzoek gedaan, natuurlijk ook naar behandelingen. Er wordt op sommige gebieden ook lichter behandeld dan vroeger. Omdat we weten dat met bijvoorbeeld 4 kuren hetzelfde effect bereikt wordt als met 6. Nou, dan mis je al van 2 kuren de bijwerkingen. Dus dat zijn mooie ontwikkelingen. Er wordt veel meer onderzoek gedaan naar vermoeidheid en angst. Er zijn natuurlijk ook inmiddels therapieën voor. Mensen kunnen voor angst en aanpassingsstoornis terecht bij een psycholoog. Er is meer kennis over vermoeidheid. En ik denk ook wel dat de laatste jaren, wat natuurlijk een enorme vlucht heeft genomen, dat is de fysiotherapie. De oncologische fysiotherapie, waarbij mensen met training en adviezen wordt geholpen om weer meer conditie en kracht op te bouwen. Dat vind ik bij jullie wel.
Is dat een belangrijk aspect, vind je, die beweging?
Ja. Ik vraag bijna altijd aan mijn cliënten, bijna al in het eerste consult, ben je bij de fysiotherapeut? Maakt niet uit in welke fase van ziekte. Hoe eerder, hoe beter, denk ik dan maar. Het is natuurlijk schandalig dat de oncologische fysiotherapie niet vergoed wordt in het basispakket. Dat is bijvoorbeeld al een behoorlijk punt. Maar ik stuur eigenlijk iedereen naar de fysio. En dan zeg ik, de fysio is bijna de betere psycholoog dan de psycholoog. Kijk, mensen voelen zich heel erg in de steek gelaten door hun lijf. En zo'n kankerbehandeling doet ook nog eens een keer heel veel aanslag op hun lijf. En bij de fysiotherapie leren ze stukje bij beetje, bouwen ze die kracht en die conditie weer op. En doen ze dat op zo'n manier dat je haalt steeds kleine succesjes. En een succes werkt heel motiverend. Als mensen een stip op de horizon hebben en het is het oude niveau wat ze hadden, dan zijn ze daar nog lang niet. Maar als ze met de fysiotherapie die stip op de horizon in deelstapjes verdelen, dan haal je iedere keer wel een deelstapje. En dat motiveert mensen enorm.
Ja. Want je zegt, ik verwijs mensen altijd door naar de fysiotherapie. Dat doe je dus niet vanuit het AVL, want daar ben je nu geen verpleegkundige meer, maar opleider.
Ja.
Vanuit welke rol doe je dat dan wel?
Dat doe ik vanuit mijn rol als Care for Cancer consulent. Ik ben consulent bij Care for Cancer. Wij zijn een landelijke organisatie met gespecialiseerd oncologieverpleegkundigen die mensen thuis begeleiden.
Oké. En hoe ben je daar zo terechtgekomen?
Nou, ik ben daar zo terechtgekomen omdat de oprichter van Care for Cancer, een van de 2 oprichters van Care for Cancer, een oud collega van me is, vanuit het AVL. Dat is 1. Sietske was oncologieverpleegkundige en ik hoor het haar nog zeggen, in een overdracht zaten we daar met z'n allen en toen ging iemand naar huis. Toen zegt ze, ik zou wel mee willen. Want wat staat die mensen thuis allemaal te wachten? We laten ze los, we zien er niks meer van terug, we weten het niet. En wat komen die mensen allemaal nog tegen? Ik zou wel met ze mee willen.
Was dat een echte vraag of was dat meer van, ik weet wat ze allemaal te wachten staat en daar zou ik bij willen zijn?
Ik denk een vraag en een constatering. Ja, we kennen ze vanuit het behandeltraject. Wij werkten op een interne afdeling, dus mensen kwamen steeds terug voor kuren. Nou, dan waren de kuren klaar en dan gingen ze het leven weer in of oppakken.
En dan zei Sietske van, ik zou wel mee willen.
Ja, ik zou
wel mee willen. En wat was daar de motivatie achter?
Nou ja, ik zou wel mee willen. Wat komen die mensen allemaal nog tegen? En wat hebben we ze dan te bieden? En dan heb ik het echt over 20, 25 jaar geleden.
En dat ben je dus gaan doen? Je bent meegegaan?
Nee, we zijn niet meegegaan. Sietke is uit dienst gegaan en wat andere dingen. En een aantal jaren later was Care for Cancer er. En altijd dacht ik, oh ja, ik hoor het Sietke nog zeggen. Sietke is tegen iemand aangelopen op een buurtbarbecue of zo. En die was ervaringsdeskundige. En die zei, ja, er moet toch heel veel zijn, maar waarom weten de meeste mensen dat niet te vinden? En die twee zijn aan elkaar geklampt. En die hebben Care for Cancer opgericht.
En hoe dus ben jij er toen terechtgekomen?
Nou ja, omdat natuurlijk er uiteindelijk altijd wel contacten bleven.
En op een gegeven moment werkte jij voor Care for Cancer?
Vanaf 2011 ben ik betrokken bij Care for Cancer als consulent. En vanaf 2000, nou ja, vlak voordat we overgenomen werden door alle zorg, ben ik zeg maar als regiocoördinator van de regio Noord aangesteld, zeg maar.
Oké, en wat houdt jouw werk in als regiocoördinator?
Nou, aanvankelijk was dat een beetje leuk meewerkend voor vrouw. En je moet je bedenken, Care for Cancer is een heel kleine club met zo'n 55, 60 consulenten door het hele land. Twee oprichters, één ondersteuning en verder een hoop consulenten. En ieder was heel zelfstandig en gaan met die banaan. Dus het was een hele kleine overzichtelijke club. Dus je was een beetje een soort doorgeefluik van, nou ja, hoe zo moet het gebeuren en kijken of alle consulenten een beetje aan de gang konden en of ze nergens tegenaan liepen. We deden ook intervisie, of we doen ook intervisie met onze consulenten, dus daar had ik een rol in. Ja, en nu ben ik als regiocoördinator, heb ik meer een coördinerende, ondersteunende, faciliterende rol voor de consulenten, als ook een rol in de organisatie, in het beleid van de hele organisatie. Waar willen we naartoe met die oncologische zorg en wat is daarvoor nodig? Een ding is dat ik nieuwe consulenten dus opleid met een basistraining. Twee is dat ik intervisie doe, maar ik ben nu ook betrokken bij dat alle zorg wil zelf verpleegkundigen gaan opleiden in de oncologie. Dat gaan we nu opstarten.
Want Care for Cancer is onderdeel geworden van alle zorg, hè?
Care for Cancer is sinds januari 2019 onderdeel geworden van alle zorg. Ja.
En wat voor een organisatie is alle zorg precies?
Alle zorg is een grote thuiszorgorganisatie die thuiszorg biedt, specialistische verpleegkundige zorg, wondzorg, kindzorg, palliatief terminale zorg en hebben nu dus met ons ook oncologische zorg als aanbod in hun brede aanbod.
Ja, oké. En nu ben ik benieuwd, want je hebt dus eigenlijk de ervaring vanuit het ziekenhuis als verpleegkundige.
Ja.
En in de wijk, thuis bij mensen. Wat is nou het echte verschil?
Nou, er is een groot verschil. En dan kom ik weer even uit op de psychiater van Welleer. Die zei altijd, de ziekte wordt in het ziekenhuis behandeld en thuis beleefd. Dus het grote verschil is dat de nadruk in het ziekenhuis, maar ook op de polykliniek, heel erg ligt op de behandeling, de bijwerkingen. Zeg maar een beetje het technische stuk van het ziekte- en behandelproces. En thuis krijgen mensen te maken met, ja, welke invloed heeft dat dus daadwerkelijk op mijn dagelijks leven? En op de mensen met wie ik leef? En op mijn werk en op mijn relaties? En op wat ik nog wel en wat ik nog niet kan? Dat is één verschil. Het tweede is dat je in het ziekenhuis komen mensen in jouw omgeving. En in de thuiszorg kom jij bij mensen in hun omgeving. Dus je hebt toch een andere rol. Je komt minder, je hebt ook geen wit pakje aan, dus je bent niet een soort autoriteit. Je komt echt als gast in hun territorium, in hun veiligheid. Ja, dat vraagt wel een andere invalshoek. Ik vind het trouwens ongelooflijk leuk, want als je bij iemand thuis komt, kom je ook in iemand zijn domein. En nou ja, hoe iemand woont, hoe het is ingericht, hoe mensen je ontvangen, geeft natuurlijk ook al heel veel informatie.
Ja, natuurlijk. Want als je dan zegt thuiszorg, verpleegkundige thuiszorg, is dan de aanleiding meestal wel medisch dat jullie er komen?
Ja, dat is heel verschillend. Kijk, wij doen als Care for Cancer oncologie verpleegkundige alleen maar de begeleidende gesprekken. Dus wij doen niet de verzorging. Daarvoor is thuiszorg. Wij zijn echt nog wel een aparte tak. En de aanleiding waarom wij worden ingezet, de verwijzers zijn vooral verpleegkundig specialisten of medisch specialisten uit het ziekenhuis. Dat zijn onze verwijzers voor het grootste deel. Nou ja, die zien wel van, hey, hier is meer aan de hand of hier speelt wel een groter vraagstuk als het gaat over omgaan met de ziekte of omgaan met de bijwerking. Of hier is toch wel een situatie dat mensen vastlopen of dreigen vast te lopen. En dan zetten ze ons in.
En dat is met name dus het psychische stuk eigenlijk.
Ja.
Ja. Dus je wordt eigenlijk echt met die andere kant zeg maar betrokken.
Ja.
Als verpleegkundige dan wat in het ziekenhuis. In lijn met wat die psychiater destijds zei. Dus je hebt nu echt te maken met het omgaan, het leren omgaan met de ziekte.
Ja.
En wat voor een behoefte zie je dan bij de mensen die dan thuis bezig zijn met het omgaan met die ziekte?
Nou ja, dat is natuurlijk heel verschillend. Het hangt heel erg af van welke fase van ziekte iemand is. En van welke prognose iemand heeft. Van de impact van de behandeling die iemand ondergaat. Kijk, je hebt verschillende fasen van ziekte. En als je kijkt naar de beginfase, heet dat de acute fase. Dat is als iemand nog in diagnostisch onderzoek zit. Of de diagnose is zojuist gesteld. Nou, dat is natuurlijk een enorm alles overhoop halende fase, waarin mensen veel met onzekerheid en angst zitten, dan is dat echt een aandachtspunt van oké, wat heb je allemaal te horen gekregen? Wat houdt dat dan in? Hoe gaat zo'n behandeltraject eruit zien? En waar ben je het meest bang voor? En dat je daar dan zeg maar handvatten en advies op geeft. Dan doe je natuurlijk heel veel normaliseren van ja, logisch dat je bang bent. Die angst is ook reëel. Dat
je bent dan echt een emotionele steun hè, op het moment vanuit je achtergrond en je kennis.
Ja, je legt eigenlijk heel veel uit over dat het normaal is, wat mensen herkennen dan vaak die extreme angst niet. Of herkennen zichzelf niet. Dat je dan eigenlijk uitlegt, nou ja, dit is wel volkomen logisch dat je zo reageert. Want ja, je krijgt een enorme paniekbericht. Dat logisch dat je zo reageert.
En neemt ze dat dan ook van je aan?
Ja.
En waardoor denk je dat jij iemand bent waar ze dat van aannemen? Want dat zal niet bij iedereen zo zijn.
Nou, ik zeg heel vaak, dat hoor ik heel vaak van patiënten met kanker. Dat verbaast me niet dat je zo reageert. Dat lijkt me volkomen logisch. Ik zou het heel raar vinden als je daarop niet zo zou reageren. Eigenlijk dat. Het is echt meer van, het is echt het normaliseren en het erkennen dat dit in deze fase normaal is.
Ze horen eigenlijk via jou dat bij lotgenoten eenzelfde proces plaatsvindt.
Ja.
En dat stelt ze gerust.
Ja.
Ja. Hè?
Ja. Ja. Het is wel grappig, want je had het net over lotgenoten. Ik heb het eigenlijk nooit over lotgenoten. Ik zeg altijd soortgenoten.
soortgenoten? Hoe doe je dat?
Nou, omdat lotgenoten... Heel veel kankerpatiënten hebben wel behoefte aan de verhalen van anderen, omdat ze dan weten, ik ben niet de enige. Dat geeft heel veel erkenning. Mensen kunnen elkaar ook tips en adviezen geven. Maar lotgenoten klinkt voor sommige mensen juist als een drempel, omdat ze dat zo sneu vinden klinken. En daarom gebruik ik vaak het woord soortgenoten. Van ja, iemand zit wel in hetzelfde schuitje als jij. En nee, inderdaad, je bent niet het sneuste, je bent niet een sneu, niet het te redden gevalletje. Nou, zo. Dus dat is voor sommige mensen, klinkt lotgenoten heel sneu. En ze willen niet sneu zijn.
Soms is het net het woord hè, waar het om gaat, dat een verschil maakt.
Ja, ja. Ja.
Dus dat helpt in ieder geval om jezelf niet zo sneu te voelen. Als je
want dat is ook wel eens wat mensen weerhoudt om naar een inloophuis te gaan. Want dan denken ze, ja, dat is allemaal een sneuwe toestand. Dan zeg ik, nee,
omdat het lotgenoten zijn.
Ja.
Ja.
En dat vind ik zo mooi in dat huis aan het water. Jullie hebben een sportzaal. En dat verbindt natuurlijk heel veel mensen. Ik weet nog wel, we hebben toen een rondleiding gekregen. En toen werd gezegd, ja, weet je, mannen die willen vaak niet naar praatgroepjes. Nee, mannen, als je mannen aan het sporten krijgt, dan ontstaat er vanzelf organisch wel soortgenotengesprekken. Denk ik, ja,
dat zien we inderdaad ook. Maar hetzelfde geldt ook wel voor vrouwen.
Ja,
samen
zeker.
Sporten is toch echt iets heel moois om te delen.
Ja.
En daarna komen de gesprekken, dat klopt.
Ja. En dan is het ook niet zo beladen, want heel veel mensen willen echt wel, naast het feit dat ze kanker hebben, zo gewoon mogelijk, dat is ook waar ik heel veel, altijd met mensen naar kijk, zo gewoon mogelijk alles door laten gaan, hetzij voor hunzelf, hetzij voor het gezin. dat het niet 24/7 kanker is.
Ja, ja, precies. Je zei straks, er zijn verschillende fases van ziekte.
Ja.
En je gaf een voorbeeld van mensen die eigenlijk nog in de hele behandelfase ook nog zitten. En dan ga je dingen uitleggen wat ze kunnen verwachten. En je gaat ze geruststellen dat die angsten normaal zijn. Kun je iets zeggen over latere fasen in het proces dat je wel eens tegenkomt met mensen in een thuissituatie?
Nou ja, als natuurlijk het behandelfase achter de rug is, dat is meestal voor patiënten eigenlijk nog de rustigste fase. Dat zei jij net aan het begin van ons gesprek ook al. Dan zitten ze nog onder een soort paraplu van zorg. Ze gaan regelmatig naar het ziekenhuis, ze worden daar in een warm bad ontvangen. Mensen zijn zorgen voor ze, ze kunnen met hun vragen terecht. En dat is vaak, zeg maar, psychisch de kalmste fase van het hele traject. Als ze dan inderdaad losgelaten worden, dan willen ze hun leven weer op de rit krijgen. En dan komen ze eigenlijk in aanraking met late effecten. Zowel fysiek als namelijk het opbouwen van die conditie. Die niet gaat, vaak niet snel genoeg gaat. Zoals mensen dat vaak willen. En ook mentaal. Want dan komen ze eigenlijk pas op een stukje van, wat is mij eigenlijk overkomen? En wat doet dat eigenlijk met mij? Mensen gaan in de acute fase, nou ja, dan moeten ze eerst alles op een rijtje krijgen. Dan krijgen ze alles op een rijtje. In de behandelfase staan ze in de overlevingsstand. En dan hebben ze dat overleefd. En dan komt weer dus het opbouwen. Ja, en dan komen ze eigenlijk vaak met zichzelf in aanraking van, jeetje, wat is er allemaal gebeurd? En mensen glijden in een patiëntenrol en moeten weer uit die patiëntenrol komen.
En weer mens worden.
Mens worden, ja, dat, ja. Nou, en dat is echt, en dat benoem ik vaak ook letterlijk, van je bent van de ene op de andere dag patiënt geworden en nu ben je niet van de ene op de andere dag patiënt af en weer mens. Dat is een proces en steeds een stukje meer mens en een stukje minder patiënt. Ja, en
dat is echt wat jij in je gedachten houdt wanneer je met die mensen omgaat.
En letterlijk zeg, ja.
Ja. En dat herkennen ze ook, ik moet mens worden.
Ja, 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 ja.
En wat zijn de echte behoeftes daar aan begeleiding en ondersteuning, naar jouw ervaring? Of kun je daar niet bij ondersteund worden, om weer mens te worden?
Nou ja, zeker. Dat zit hem soms in hele kleine dingen. Dat zit hem soms in contacten met vrienden en kennissen. Een jonge vrouw met borstkanker waar de moeder regelmatig van over de vloer is geweest om boodschappen te doen of voor de kinderen te zorgen of weet ik wat. Die moeder komt nog steeds en die vrouw na die borstkanker denkt, nou ja, ik wil nou wel weer dingen zelf gaan overnemen. Dus hoe ga je dan met je moeder in gesprek om dat weer af te bouwen en zelf het weer een beetje op te pakken, weer meer regie te nemen. Dus zonder die moeder, dat kan soms heel gevoelig liggen. Hoe ga je je moeder toch weer wat meer op afstand zetten en dat je weer wat meer de regie zelf over je gezin pakt? Het gaat soms echt over dit soort kleine dingen.
Want je zegt, wij doen begeleidingsgesprekken of ondersteuningsgesprekken en dan kan dit bijvoorbeeld een onderwerp zijn.
Ja. Ja, werkervatting. Okay. Dus het oppakken weer van je oude rollen in je leven die tijdelijk onderbelicht zijn geweest, door anderen zijn overgenomen, om die weer op te pakken. Een relatie weer op de rit te krijgen. Dat mensen weer in een gelijkwaardigheid in een relatie komen. En dat de partner uit de zorgrol gaat en de patiënt uit, net zo goed als de patiënt uit de patiëntrol gaat, gaat die partner ook weer meer uit de zorgrol. Dus wordt het weer gelijkwaardiger.
Ja, want ik hoor het jou vertellen en je hebt in het begin verteld dat jij dus uit verpleegkunde komt en ik het ziekenhuis heb gewerkt, nu ook andere mensen opleidt om al dat soort zaken te doen. En nou hoor ik je deze taken vertellen en dan denk ik, goh, wat een brede functie eigenlijk. En wat heb jij een ontwikkeling ook in je eigen vak meegemaakt, dat je oorspronkelijk heel erg op die fysieke meer kans had, als ik het zo goed zeg. En nu eigenlijk ook veel meer op die andere aspecten, een beetje in gedachten van die psychiater. Je hebt allebei de kanten heel goed meegemaakt.
Nou, dat is ook zo. En ik weet nog wel, we weten ook inmiddels veel meer. Toen ik begon, stond er nog niks op papier. We wisten nog niks over dat het ging om aanpassingsstoornissen. We wisten nog niet dat het ging om psycho-educatie. We wisten eigenlijk eigenlijk niet zoveel. Dus de hele psychosociale oncologie stond nog in de kinderschoenen. En ik weet wel dat ik al in mijn begintijd als oncologieverpleegkundige aan heel vaak aan patiënten vroeg van, nou, hoe doe je dat nou thuis tussen die kuren? Hoe ziet je leven er nou eigenlijk uit? Wat is er nou eigenlijk anders? Schrijven ze een boek? We weten er niks van. Inmiddels zijn er platforms, KWF, Pink Ribbon, ervaringsverhalen, noem maar op. Maar toen was er eigenlijk niks.
Ja, dus dat is een goede ontwikkeling als ik het zo hoor.
Ja, 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 want daar kunnen zowel zorgverleners veel van leren, als ook andere patiënten natuurlijk veel van kunnen leren.
Ja, want als je dan zegt dat is echt ontzettend goed ontwikkeld in de loop der tijd, wat mis je nog of wat zou je graag nog zien?
Nou ja, ik denk toch wel dat de draad oppakken voor een categorie patiënten wel een probleem is. Ik denk dat ze daarbij ook wel, nou ja, met werk lukt niet meer. Of denk wel dat mensen, dat er wel een categorie patiënt is die echt wel iets blijvend verliezen na of door kanker. Dat vind ik wel heel schrijnend.
Ze moeten weer mens worden, maar dan wel echt een ander mens.
Ja, en dat lukt niet altijd. Er zijn echt wel bijwerkingen, naast als mensen met chemotherapie die neuropathie hebben, waarbij hun handen en hun voeten overgevoelig blijven. Nou, dat is best wel heel heftig. En daardoor raak je best wel belemmerd. Dat, en ik denk wel, ik heb daar niet goed zicht op, of iedereen inderdaad de weg weet naar de zorgverlening, of de weg weet naar handvatten, of naar lotgenoten of soortgenotencontact. Daar heb ik nog geen zicht op. Ik denk nog wel dat we veel mensen niet in beeld hebben.
Ja, maar dat weet je dan vaak niet goed, hè? Want de mensen die je niet in beeld hebt, ja, die heb je dus niet in beeld.
Nee, het hangt heel erg af ook van mensen. Kijk, je hebt huisartsen en die hebben echt grote kennis van oncologie. Maar je hebt ook huisartsen die hebben dat nauwelijks. En die kunnen dus ook, en dat zijn eigenlijk de eerste aanspreekpunt voor patiënten. Zeker na als een behandelfase achter de rug is. En die huisartsen weten er gewoon veel te weinig van. Ik heb ooit eens ergens ook een soort statistiek gezien hoeveel oncologisch patiënten een huisarts in een praktijk gemiddeld per jaar tegenkomen.
Dat is laag, hè?
Ja. Dat is bijzonder laag. Ja. Ja. Dus daarom zou je eigenlijk al aan iedere huisarts zou je al een soort oncologieverpleegkundige willen koppelen. Ja. Zo van COPD, daar heb je een POH voor. Oncologie, daar heb je ook een POH voor. Zoiets. Ja. Nou ja, dat je aan iedere patiënt met kanker iemand koppelt die er gewoon verstand van heeft. En dat is wel grappig, dat is het simpel wat ik doe. En ik doe eigenlijk niks anders dan aan mijn cliënten vertellen of aan mijn cursisten vertellen wat mijn patiënten de afgelopen 30 jaar aan mij hebben verteld.
Ja, je geeft het weer door.
Ik geef het door. En daar halen mensen handvatten uit van, hé, dat kan voor mij ook wat zijn. Of, hé, dat is voor mij ook, kan ook. En ja, ik zeg ook altijd, het is heel huis, tuin en keuken. Ik ben geen therapeut. Ik ben oncologieverpleegkundige. Ook heel pragmatisch. Nou ja, zo. Ik vertel je wat ik heb gehoord.
Ja, en een deel daarvan is normaliseren. En een deel daarvan is steunen en ondersteunen. Ja.
En een ander deel is dat ik bij mensen iets oproep waarvan ze het wel hebben. Dat heet dan in vakjargon aanboren van hulpbronnen. Is dat ik bij mensen iets mobiliseer wat al in ze zat, maar wat ze even kwijt waren.
En dat is dan zelfregie?
Ja, zelfregie, maar bijvoorbeeld ook wat helpt jou als je het moeilijk hebt. Ik vraag ook altijd aan mensen wat heeft jou eerder geholpen in moeilijke periodes. En dan kom je er een beetje achter wat voor een copingstijl iemand heeft. En de een die wil fysieke inspanning en de ander wil schilderen en de volgende wil een puzzel maken. Sommigen willen er heel veel over praten, sommigen juist niet. Dus dat ik een beetje zoek naar wat voor persoon ben je en wat kan jou dus nu ook helpen.
Je zet mensen echt in hun eigen kracht.
Ja, nou ja, heel simpel voorbeeld is een mevrouw die deed altijd met een vriendin schilderen. Dan gingen ze samen met een ezeltje zitten en dan kletsten ze wat. En dan ze gingen naar buiten om te schilderen of weet ik veel wat. En ik vroeg gewoon aan haar, wat zijn je hobby's of wat deed je altijd vertellen? Ik vraag eigenlijk altijd naar de mens. Dus niet naar de ziekte, maar naar de mens. Nou, en dan vertelt ze mij dit. En dan zeg ik, nou, is het dan een idee om je vriendin te bellen en te vragen of ze volgende week een ezeltje meeneemt? Ja, nou ja, en dan heb ik niks anders gedaan als eigenlijk iemand weer helpen herinneren aan datgene wat hem helpt.
Ja, en misschien was dat wel precies wat ze nodig hebben. Op dat
ja, moment. Ja. Nou ja, in ieder geval wat helpt. Ja. Kijk, ik kan niks hocus pocus Pilates oplossen. Ik kan alleen maar iemand handreikingen aanreiken om zo goed mogelijk erheen te komen.
Ja, nou, en dat is heel waardevol, als ik zo hoor.
Ja. Ik wou zeggen, dat hoop ik, maar nee, dat klopt. Dat krijg ik veel terug, gelukkig, inmiddels. Ja,
ja dat kan haast niet anders.
Ja.
Dankjewel voor delen van al je ervaringen en je kennis. En heb je nog een soort laatste tip voor mensen die werken met mensen die getroffen zijn door kanker? Wat ze echt goed in gedachten moeten houden?
Nou, dan zou ik eigenlijk willen uitkomen bij wat wij aan onze consulenten als begin eigenlijk meegeven. Dat is heel erg luisteren naar de mens die voor je zit. Heel erg nieuwsgierig zijn naar de mens die voor je zit. Heel veel uitvragen voordat je adviezen gaat geven of handvatten gaat geven of wat dan ook. Eerst heel veel willen weten over iemand. En dan pas kun je eigenlijk samen met iemand op zoek gaan naar wat helpt jou. Ja, ik denk dat. Echt
mooi.
Luisteren. Ja,
dankjewel.
Dankjewel. En dankjewel voor dit mooie interview.